Goedemorgen David.
Goedemorgen Hans.
Alles wel?
Ja, zeker.
Ja, nou met mij niet.
Oh.
Ja, ik ben dus verhuisd en we kwamen aan, je raadt het al. Klussen waren nog niet klaar, dus we zitten nu elke dag nog steeds in het stof al een week lang. En het gaat ook nog een tijdje duren, dus dagelijks leven helemaal op zijn kop gezet. Dus verhuizen, doe het niet. Maar ja, het huis is, kan wel mooi worden, dus we zijn ook wel een beetje blij.
Nou, je bent toch hartstikke blij ook met het huis, of niet zelf?
Ja,
zeker. Het verhuizen is gewoon stressvol.
Ja, zeker. Ja, nee, dat klopt. Nou, ik dacht van tevoren bij het inpakken, dacht ik, waar heeft iedereen het toch over? Want we waren mooi op tijd begonnen, alles in de hand. Ook wel fijn om al die spullen weer eens even door je vingers te laten gaan. Lekker veel weggooien. Nou, heel verhaal.
Nou, bij mij gaat het op zich wel goed. Ik zit met een VVE-vergadering die eraan komt. De Vereniging van Eigenaren. Eens in het jaar, maar misschien soms twee keer per jaar, ga je met je mede-appartementsbewoners in dit pand om de tafel om over de toekomst van het huis na te denken en stil te staan bij achterstallig onderhoud en dat soort dingen. En er is nu een heleboel komt er naar boven over achterstallig onderhoud aan dit pand. Lode leidingen zijn gevonden. Riolering is stuk, moet gerepareerd worden. Nou, al met al kijken we aan tegen een rekening van zo'n beetje 60.000, 70.000 euro aan loodgieterswerk wat moet worden gedaan. Dat zit allemaal niet in kas van de VVE, of maar ja, iets de helft ongeveer. Dus de rest, als we het allemaal gaan doen, moet bijgestort worden. Het gaat wel goed, maar ik maak me daar wel een beetje zorgen om. En ik hoop dat we dat nog een beetje kunnen naar beneden kunnen krijgen, die rekening. Want ik zou niet weten waar ik het geld vandaan moet halen op dit moment.
Nee, maar het is grappig dat je het zegt. Want ik hoop dat huurders dit ook horen. Die denken, ik baal dat ik huurder ben. Want het heeft echt niet alleen maar voordelen om een eigen woning te hebben. En dit soort dingen wordt vaak over het hoofd gezien.
Je luistert naar Heilige Huisjes, een podcastserie waarin ik, filosoof-econoom David van Overbeek en journalist en auteur Hans de Geus op zoek gaan naar antwoord op de vraag: waarom is wonen zo duur? In deze aflevering gaan we stilstaan bij grond en bespreken we het volgende heilige huisje. We denken dat de grond in Nederland van ons allemaal is, maar wat is er echt aan de hand? Welke dynamiek ontstaat er tussen gemeenten en private grondeigenaren? En waarom gaat het bouwen van huizen soms zo stroef? En tenslotte, welke rol spelen grondspeculanten hierin en wat kunnen we doen om het opdrijven van grondprijzen tegen te gaan? Wil jij ook beter begrijpen wat de woningcrisis betekent voor jou en voor de maatschappij? Wil je een verhaal delen of een vraag achterlaten voor ons? Ga dan naar de beschrijving van deze podcast en kijk hoe jij kan meedoen. Ander puntje wat naar voren kwam op de VVE-vergadering ging over de opstalverzekering. En het opstal is toch echt wel heel erg veel minder waard dan de totale marktwaarde van al deze appartementen hier die in dit complex zitten en in deze VVE. En dat verschil, dat zit hem dus in de grond.
Ja, kijk, dat is en daar gaat deze aflevering over. Als jouw woning, als jouw huis hier 9.000 per vierkante meter kost, is de opstal waarschijnlijk maar 2.000. Want dat kost om het te herbouwen. Dat wil je verzekeren. Als de boel afbrandt, hoef je niet de grond opnieuw te kopen.
Dat is
die
veel
heb
minder
je
dan de WOZ-waarde, zeker. Ja.
Ja, dus je hoeft maar van die, zegt dat het 9 ton was, deze flat, even als die 100 vierkante meter was. Dan hoef je maar waarschijnlijk maar 2 of 3 ton voor dit appartement dan, keer de hele VVE, te verzekeren. Dus ik hoop dat ze bij jou daar beseffen. Maar dat gaan ze dan nu.
Ja, dat beseffen ze wel. Maar die WOZ-waarde moet je dan, nou ja, goed, daar moest je dan aan denken en. Maar goed, ik zie ook dat jij wat hebt meegenomen, Hans. Het nieuwtje van de week, wat viel jou op?
Er is een wethouder in Amstelveen, Floortje Gordon, die zegt: door speculatie is de grondprijs zo hoog geworden dat sociale woningen onmogelijk zijn.
Ja, dus
de prijs van die grond hangt niet van die speculatie af, maar dat hangt ervan af wat diezelfde Floortje Gordon namens de gemeente met die grond van plan is. Mm-hmm. Dan hebben we het over bestemmingsplan. Mm-hmm. Als Floortje Gordon van tevoren had gezegd, daar komt sociale woningbouw, dan was die grondprijs nooit zo hoog opgelopen.
Want?
Stel even terug naar jouw woning hier. Die is zeg maar 9 ton waard, waarvan we net constateerden dat de opstal 2 ton was. Dus 7 ton is grondprijs. Maar als de gemeente zou zeggen, morgen hier komt een sociale huurder met een hele lage huur, waardoor een belegger er veel minder voor over zou hebben, stelt ze een beleggerswoning worden, dan zou de grondprijs misschien nog maar, dan zou ze de belegger voor het hele ding geen 9 ton willen betalen, maar 4, noem maar even wat, minus 2 opstal, dan zakt de grondprijs dus naar 2000, hij was 7000.
Oké, maar dat is in het geval van bestaande bouw. Neem nou nieuwbouw.
jouw nieuwsartikel, Floortje, kan me goed voorstellen, zij en andere wethouders, die hebben natuurlijk marktpartijen nodig om die woningen te gaan bouwen. Dus je moet ook ergens, als de gemeente iets wil, van daar komen woningen te staan of daar wil ik die en die woningen. Ja, dan moet je ook mensen erbij vinden die dat gaan maken voor een bepaalde prijs.
Ja.
Nou, die dynamiek, die willen we blootleggen in deze aflevering. We denken dat de grond van ons is in Nederland. En als de gemeente iets aanwijst, dat we daar dan toch gewoon kunnen gaan bouwen, als de kosten maar een beetje oké zijn. Maar dat ligt nog best wel ingewikkeld. Zo zijn er bijvoorbeeld private grondeigenaren. En dat is waar we de focus op gaan leggen in deze aflevering. En die kunnen heel veel bepalen, hebben heel veel te zeggen. Hebben een goede onderhandelingspositie misschien wel ten opzichte van de gemeente. En daar hoor je toch maar heel weinig over in de media. Terwijl er wel heel veel geld in omgaat.
Ja.
Nou, genoeg aanleiding om over door te praten met elkaar. En de eerste die we gaan horen is Jasper Dupont. Relatief onbekende, denk ik, binnen de woningmarktdiscussie onder het bredere publiek. Hij is 10 jaar woningmarktanalist, maar redelijk in de luwte. Maar we vroegen hem wat hem betreft nou het nummer 1 issue is op het gebied van particuliere grond. En dit is wat hij zei.
Dan denk ik meer aan de grondmarkt, waar beleggers eind jaren 80 volgens mij grote posities hebben ingenomen. En dan vooral dus landbouwgrond hebben gekocht met de hoop dat daar ooit gebouwd zou gaan worden. Nou, met de hoop. Je ziet kleine beleggers die kopen kleine plotjes land met de hoop dat daar gebouwd wordt. Maar de grote jongens die voeren daar dan wel actief lobby voor. En zo zie je bijvoorbeeld een polder, Rijnenburg, waar was gisteren nog in het nieuws. Hè, D66 Utrecht lijkt nu Utrecht, om. Ja, daar vind je gewoon al sinds de jaren 90, volgens mij 1991, het eerste stuk wat ik vond, dat er in de Tweede Kamer vragen worden gesteld of er alsjeblieft op die plek gebouwd kan worden.
Wat voor grondbelangen spelen daar dan zoal?
Nou ja, de meerdere. Kijk, als je zo'n plot grond koopt, heb jij het recht om daar dan te bouwen. Als het bestemd zou worden om te gaan bouwen, dan mag jij zeggen van dat ga ik bouwen of ik bedenk wie dat gaat doen. Hm. Zeker in die tijd, ja, 1990, was grond niet per se super veel waard. De bouwkosten waren relatief hoog ten opzichte van de prijs van een huis. Maar na die tijd zijn huizenprijzen natuurlijk veel harder gestegen dan bouwkosten. Een gemiddeld huis nu is 4 ton, gemiddelde bouwkosten 2 ton. Dus als jij een stuk grond hebt en iemand wil daar een huis op zetten wat 4 ton gaat opleveren, dan kun je zeggen van ja, dat stuk grond mag je dan voor 2 ton hebben. Want het eindproduct wordt 4 ton. En dat mechanisme maakt dus dat die grond super duur is geworden. Zo'n stuk grond, Rijnenburg, ja, het begon volgens mij met verhalen van 5000 woningen. Ik hoorde gisteren 41.000 woningen. Ja, als jij een project van 40.000 woningen keer 4 ton van een huis. Nou, zeg, over 10 jaar is dat misschien nog meer. Hè? Maar laten we zeggen 4 ton. Ja, dat is een mega project wat je dan binnenhaalt.
Ja, lijkt me duidelijk. En besef dus, David, wat dat betekent. Waar hij het over had, Rijnenburg, 40.000 woningen.
Mm-hmm.
20.000 per woning aan grond. Dat betekent dat de huidige grondeigenaar, als ook weer D66 dus daar in Utrecht beslist, daar mogen woningen komen,
mm-hmm,
zijn zij in één klap, die grondbezitters, 8 miljard rijker.
Mm-hmm.
En dan staat er nog geen steen op de andere, hè? En dan kunnen ze doorverkopen aan een bouwer en die mag daar dan heel veel risico op gaan nemen.
Nou, dan is het dus wel de vraag waar nou precies de winsten worden gemaakt en welke gronden dan aantrekkelijk zijn. Ik kan me wel voorstellen dat daar nog een groot verschil in zit, want Nederland is natuurlijk niet geen homogeen land qua grond. Ik bedoel, sommige plekken wil je echt niet wonen, sommige plekken zijn veel meer in trek. Dus sommige grond lijkt me daarbij nog aantrekkelijker om op te speculeren dan andere grond. Maar welke dat precies is, dat zou ik niet weten eigenlijk.
Ja, nou ja, dicht bij de, dat kun je zien. Dat kun je aan de bestaande bouw afleiden. Kijk,
zijn dat boerderijen langs de rand van de grote steden bijvoorbeeld? Agrarische gronden die nog omgezet kunnen worden in woningbouw?
Nee, als ik nu een speculant was, zou ik gaan kijken. Waar is de grond duur? Dus waar zijn de omliggende woningen duur ten opzichte van waar we het over hadden? De grond ten opzichte van de opstal.
Kortom, waar willen mensen graag veel geld voor betalen om te wonen?
En 2, waar acht ik de kans groot? Of in welke gemeente heb ik vriendjes? Dat is natuurlijk ook vaak belang. Dus dat is, dat is bij in het geval dat de grond in bezit is van private eigenaren. Mm-hmm. Nou, soms is grond ook in eigendom van de gemeente. Mm-hmm. Dat geeft weer andere problemen. Komen we een andere keer op terug. Maar je hebt weer wat moois klaarstaan, zie je?
Ja, ik heb nog een uitsnede van ons gesprek met Maarten van Poelgeest. Maar wil jij die misschien even introduceren, Hans? Want ja. Wie is Maarten van Poelgeest?
Mooi mens. Maar een oud-wethouder in Amsterdam, die in de crisistijd noodgedwongen ook moest stoppen met grond uitgeven. Misschien zegt hij daar wat over. Toen ik studeerde, heel lang geleden, was hij leider van het studentenprotest. Hij is GroenLinkser. Laten we even luisteren.
Ik vind dat de grondspeculatie, dat je dat moet voorkomen. Dus als dit speelt bij de Finex in de tijd. Hè, waar dit soort mechanismen zijn natuurlijk niet nieuw. Ik geloof dat heel ontwikkelend Nederland alles heeft gedaan om de eerdere versie van de Finex-nota, voordat die uitkwam, te pakken te krijgen. Omdat daar natuurlijk de locaties in stonden waarbij voorrang de komende 20 jaar vanaf dat moment gebouwd zou gaan worden. Dat levert natuurlijk een heel circus op van mensen, ook al daarvoor, die natuurlijk allemaal daar proberen achter te komen. Wat deels lukt en deels niet lukt. En die gaat zich dus inkopen en die gaan posities innemen. Ja. En nou ja, in deze mate is dat eerder, denk ik, in die Phoenix op dat moment eigenlijk al gebeurd. En vanaf dat moment doorgegaan. Hè? Dus hele grote ontwikkelaars kopen al vele jaren van tevoren posities op. Maar of maken afspraken met boeren, dat als het aan de orde is, zij bij voorrang de grond mogen verwerven. Dus dan hebben ze het toch niet verworven, maar ze hebben wel de optie om het te kunnen kopen. Ja. En het is een vorm van vorderingen. Dus voor die boeren is het misschien een manier om rijk te worden. Hè. Voor degene die die posities innemen, is het vaak vorderingen. Om te zorgen dat zij, als er nieuwbouw komt, als eerste dat kunnen gaan ontwikkelen.
Is dat onderhands zo'n optie? Of is dat een soort kadaster daarvan dat je weet hoe de grond
Het lastige is dus als jij een afspraak maakt met een boer dat je een optie hebt en dat je bij iets bij voorrang ooit mag kopen, dan hoef je dat niet te registreren. Kijk, en daar zit dat natuurlijk vanuit de kopende partij wel een kwetsbaarheid, dat de overheid moet natuurlijk die bestemmingsplanwijziging goed vinden.
Ja, natuurlijk. Maar dat is precies de speculatie natuurlijk. Daar speculeer
je kijk, daar zit ook nog wel een dus dat de overheid natuurlijk kan zeggen, dat doe ik alleen als jij bijdraagt in alle investeringen die ik in dat gebied moet doen. Dus, en anders doe ik het niet. Dus er zit altijd een element van onderhandeling in. Het is niet zo dat degene die grond heeft alleen maar achterover hoeft te leunen en dat het vanzelf bij hem of haar terechtkomt. Zo werkt het ook niet. Maar het geeft gewoon iemand een voorsprong. Ja. Alleen al het feit dat een overheid, als ze ergens een gebied wil gaan ontwikkelen, ertoe gedwongen is om met partij X, Y of Z te onderhandelen, zorgt ervoor dat die overheid daarin minder vrij is. Ja. Terwijl ze zelf de grond zou hebben, zou ze niet hoeven te onderhandelen. Ja. Kan zij veel sterker zelf de condities bepalen. Ja. En bedenken ook, wat is nou wijsheid in dit gebied? Welke dichtheid willen we hier? Hoe maken we precies de ontsluiting? Wat voor soort functies stoppen we erin? Welk type woningen? Dat zijn dingen waar je dan veel meer grip op hebt dan wanneer je met een partij die daar al een positie heeft ingenomen moet onderhandelen.
Ja, dat wist ik dus niet, hè, van die Phoenix-wijken. Dat het vroeger dus ook al speelde, ongelooflijk.
Ja, toen zaten grondspeculanten achter de schermen ook al achter de plannen aan. En waar precies gewoond zou worden om natuurlijk flink te kunnen cashen.
En wat nu interessant is, als je dit allemaal doordenkt. En Maarten zegt, en daar ben ik het niet helemaal mee eens, van ja, ze moeten worden gedwongen mee te betalen aan infra. Maar wat er nu gebeurt, is er eerder tegenovergesteld. Want het kabinet denkt, oh, er zijn te weinig woningen. We moeten er dus geld bij steken. Er gaat 7,5 miljard naar om dit soort gebieden mogelijk te maken. Mm-hmm. Maar dat geld, dat gaat rechtstreeks natuurlijk in de exploitatie van die grondeigenaar. Dus die,
want, ja, leg dat nog even uit, Hans.
Nou ja, stel dat die inderdaad die, die polder bij Utrecht,
Rijnenburg,
8 miljard aan grondwaarde waard was.
Mm-hmm.
Als je inderdaad, zoals Van Poelgeest voorstelt, dat je, hè, als je zegt van, nou ja, goed, dat is prima, maar dan moet je wel de wegen aanleggen. Stel dat dat 2 miljard kost.
De overheid moet dan de wegen aanleggen?
Nee, de ontwikkelaar moet daarvoor mee betalen. Dus de overheid legt wegen aan, kost 2 miljard, maar ontwikkelaar zegt, ja,
betaalt een gedeelte mee.
Betaal je 2 miljard mee. Maar dan zegt die ontwikkelaar misschien, nou, dan kan dat niet uit. Punt. En nu zegt hij dat helemaal, want hij weet dat er 7,5 miljard in het coalitieakkoord van Den Haag staat om dit soort dingen toch vlot te trekken. Dus wat denken al die mensen die nu in dat soort onderhandelingen zitten? Er staat toch pot geld klaar. Dus die 2 miljard voor die infra, dat hoeft helemaal niet. Dat reken ik ook weer naar me toe.
En wat ik ook hoor, begrijp, Hans, zit hier ook die ontwikkelaar. De overheid moet wel met diegene in gesprek gaan, want die wil graag, die heeft zich gecommitteerd aan een bepaalde plek, die wil in Rijnenburg ontwikkelen. En dan kijk je naar wie zijn daar de eigenaren, en dan zijn er gewoon een aantal mensen. En je kan niet om die mensen heen. Dus als die ontwikkelaar zegt, het kan niet uit, en tegelijkertijd de overheid zich gecommitteerd aan het bouwen van zoveel huizen, ja, dan levert dat natuurlijk een hele slechte onderhandelingspositie op, kan ik me voorstellen. Ondanks dat de overheid wel bepaalt wat waar gebouwd gaat worden, zit je gewoon met bepaalde mensen om tafel en kan de besluitvorming ook gegijzeld worden.
Ja, dat klopt. Dus dat is één ding waarop je ziet, dat klopt helemaal. Want zij hebben het recht om daar te bouwen. Dat heeft niemand anders. Dat wordt nu trouwens onderzocht door de ACM. Want dat is ook iets geks natuurlijk. Hè?
De ACM, Autoriteit Consumentenmarkt.
Ja, die is de kartelwaakhond. Maar goed, het lijkt net alsof we tot nu toe alleen maar met pure medestanders hierover hebben gesproken. Tijd om een beetje op te schuiven naar de andere kant misschien. Nou, iedereen kent hem wel. Peter Boelhouwer. Hoogleraar Housing Systems te Delft.
De andere kant bedoel je omdat jij dacht in eerste instantie dat Peter een ander idee voor ogen had als het aankomt op wat er met die grondwinsten moet gebeuren.
Ja.
Nou, dat blijkt toch weer anders te zitten dan jij dacht in eerste instantie. Maar we vroegen hem in de eerste plaats, hè, als gemeente nou grond uitgeeft, dan krijgen ze daar geld van terug. Daar verdienen ze aan, waarmee ze bijvoorbeeld natuur kunnen ontwikkelen. En hoe zit het dan precies met die geldstromen? Wat gebeurt daar precies?
Er zijn opbrengsten dan natuurlijk. En die kan je in dat gebied, kun je die. Dat is ook rood voor groen, hè. Dat doen we al decennia. Bijvoorbeeld uitkomen.
Maar die opbrengsten, voor wie zijn die dan?
Nou, dat gaat dan naar zo'n gebiedsontwikkeling. Hè. Nou, dat wordt dan ingezet. Nou ja, dat gaat naar de gemeenschap dan. Hè.
Dat begrijp ik niet.
Nou, dat begrijp je niet. Nou, zo werkt het. Je gaat gewoon betalen voor de grond. Als je koopt die grond. En de eigenaar van de grond, in dit geval de gemeente of Staatsbosbeheer, die gebruikt dat om dat gebied in te richten. We hebben
maar
het jarenlang,
zijn niet altijd, het zijn ook wel eens particuliere grondbezitters.
Ja, dan moet je ze uitkopen. Hè. Dan, ja. Maar dat kan en dat gebeurt ook al jaren. Dat is helemaal niks nieuws. Dat is gewoon,
maar als je een particuliere, als je ergens wil bouwen waar een particulier al een grondpositie heeft, dan moet je die uitkopen. Dan is er toch geen geld meer over om natuur te ontwikkelen.
Ja, er is er wel. Heel veel van die gronden zijn niet altijd in eigendom van particulieren. Die zijn soms in eigendom bijvoorbeeld van Staatsbosbeheer. Of ze zijn in eigendom van de gemeente zelf. Of als het agrarische grond is, kun je die boeren op een goede manier kun je compenseren. En dan blijft er echt voldoende geld over om daar een heel mooi plan te maken.
Er zijn plekken in Nederland waar beleggers of ontwikkelaars grondposities hebben ingenomen. Die hebben die grond ooit voor 5 euro van boeren gekocht waarschijnlijk. Als daar de bestemming wonen op komt, is die grond ineens 500 euro per vierkante meter waard.
Moet je wel bouwrijp maken eerst dan. Hè? Maar...
Ja, oké. Okay. Zit geen winst op, wou je zeggen?
Zit wel winst op.
Ja, oké. Okay. Wat vind je van dat principe dat wij willen op een plek woning bouwen? Kennelijk kiezen we dan voor een bepaalde polder of iets. Dat die hele winst van die bestemmingswijziging naar de belegger toe gaat. Wat vind je van dat principe?
Nou, dat vind ik niet goed. Ik ben erg voor om als je bestemmingsplan veranderingen doet, om de eigenaar ruimhartig te compenseren. Maar dat je bestemmingsplan winst aan de gemeenschap laat toekennen, dat zou eigenlijk het uitgangspunt moeten zijn.
Maar wat de regering nu voorstelt, is tegenovergesteld. Die willen 7,5 miljard erbij plempen om bijvoorbeeld
voor infrastructuur.
Ja.
Ja, dat is wat heel wat anders. Nee,
nee dat... maar dat zou je toch ook, als er zoveel winst op die grond zit... Ja, laat dan die partijen ook voor die infrastructuur betalen.
Ja, nou, zeker, zeker, zeker. Dus je moet,
en als zij van tevoren al weten, dat is het probleem. Als ik een stuk grond zie en ik weet al dat het kabinet staat te zwaaien... om de infrastructuur te betalen, dan ga ik meer voor die grond betalen.
Nee,
dus, en dan zit je klem, want dan vervolgens is het... Ja, maar ik heb zoveel voor die grond betaald... en nu kan ik geen middenhuur weer maken... en moeten jullie ook de wegen betalen.
Nee, maar,
dus
maar dan kan je dat zeggen. We hebben systemen van kostenverhalen, dan moet je dat oplossen. Dan moet je zeggen, oké, dan gaan we nog meer via dat kostenverhaal weghalen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zie heel veel locaties... en jij ziet dan overal dollartekens... maar ik zie heel veel locaties die financieel gewoon niet van de grond komen. En daar wordt helemaal niet zoveel geld verdiend. Daar moet geld bij. Kijk, we hebben natuurlijk het verleden. Dat is een misverstand.
Maar waar dan bijvoorbeeld?
Ik zit bij een woningcorporatie. Voor een praktijkvoorbeeld. Zit ik in Lansingerland. Er ligt een grote locatie Wilderszijde. Die is door de gemeente ooit opgekocht. Dan kan je zeggen, ja, er is in het verleden gespeculeerd. Het zal allemaal wel. Is opgekocht. Die grond is opgespoten. Ligt al 12 jaar... braak, gaat nu eindelijk gebouwd worden... omdat 5 ontwikkelende partijen en de gemeente er samen niet uitkomen. En dat heeft alles te maken met geld en met kwaliteit, zijn ze niet gesteld.
Maar de grond is in bezit van de gemeente?
Nu wel, ja. Daar zijn ze dus fiet op gegaan, trouwens.
Oh, ja. Ja,
er is ook 5 miljard is er verloren gegaan in de crisis, hè, met grondposities.
Van gemeentes?
Ja, Apeldoorn is natuurlijk door de pomp gegaan.
Dus dat doen ze nu niet meer?
Nee, zijn ze, nou, het gaat minder. Het gaat nu weer actief rondleid, kom je wat meer. Maar het idee dat je met ontwikkelingen altijd geld kan verdienen... is echt een misverstand.
Hoe kijk jij nou terug op dit gesprek, Hans? Want volgens Peter gaat het toch wel om de centen.
Nou, ja, hij doet nou net alsof het heel liefdewerk oud papier is... hè, om aan grondspeculatie te doen. Ze hoeven het niet te doen. Ze kunnen ook de weg blijven. En dan kunnen we het als gemeenschap zelf ontwikkelen. Die optie die was niet echt ter tafel. Maar er is nog iets, hè, want die 7,5 miljard subsidie van de overheid... om woningbouw mogelijk te maken... gaat rechtstreeks naar de grondeigenaar...
Mm-hmm.
Maar het meeste geld komt natuurlijk van de mensen die woningen gaan kopen.
Ja.
Nou, stel dat jouw flat daar stond van 9 ton, 7 ton grondwaarde. Was een beetje een extreem voorbeeld. Als wij nou zorgen bijvoorbeeld dat de hypotheekverstrekking omlaag gaat... Dan zegt iedereen ja, maar dan kunnen de mensen de woningen niet meer kopen. Maar dat is dus niet waar. Stel dat jij die 9 ton niet kon neerleggen, maar je kon slechts 6 ton neerleggen. Want we hebben de hypotheeknormen aangescherpt. Of we hebben de huurprijzen beperkt, waardoor de waarde voor een belegger lager is.
Mm-hmm.
Nou, 6 ton minus 2 ton opstand, dan is die grond nog maar 4 ton waard. Vertaald naar dat voorbeeld van die polder, hoe heet die nog een keer?
Rijnenburg.
Dan gaat die 8 miljard, dan die woningen komen er nog steeds. Alleen de winst voor die grondeigenaar, die slinkt van 8 miljard, gaat die misschien naar 5 of 6. Dat is nog steeds heel aantrekkelijk voor hem.
Ja.
Dus we gaan op allerlei manieren steken we extra geld in wonen. Dat gaat allemaal naar grond.
Ja, terwijl als we dat niet doen, die woningen misschien ook wel gerealiseerd zouden kunnen worden, maar er niet zoveel geld in de zakken van grondspeculanten verdwijnt. Of als dat dan toch gebeurt, dat er een instrument is of een belasting of wat dan ook iets waarmee dat geld gedeeltelijk weer terugvloeit, in ieder geval in de zakken van de gemeenschap. Wij vroegen Maarten van Poelgeest, oud-wethouder bij de gemeente Amsterdam, ook om op een andere manier erover na te denken. Namelijk niet alleen maar in termen van belastingen, maar ook wat zou je nou kunnen doen om de positie van die gemeentes te kunnen versterken, de relatief zwakke positie die hij beschrijft. We legden hem dat voor en dit is wat hij zei.
En ik denk, daar zou ik erg voor zijn... Dat in die onderhandeling de positie van overheden ook versterkt wordt. Er wordt nu natuurlijk ook veel gepraat over regie op de woningbouwproductie. Nou, die regie gaat natuurlijk niet alleen of zou niet alleen moeten gaan over aantallen... maar ook gewoon over de kwaliteit van wat je maakt. Hoe zijn dat betaalbare woningen? Hoe zit het met de ontsluiting? Welke voorzieningen horen daarbij? We zijn nu toch wel... Nee, we snappen beter wat het vergt om complete stukken stad te maken. Dat is iets meer dan alleen maar woningen neerzetten. Nou, als dat je verwachting is, ook vanuit het Rijk... dan moet je die gemeenten natuurlijk veel meer in positie brengen... dat ze sterker staan in een dergelijke onderhandeling.
Maar die gemeenten spelen elkaar nu juist uit vaak...
als het gaat om bestemmingen, om ja. te willen alle de mensen in sociale huur, die moeten naar de buurgemeente het liefst. En wij willen hier gewoon de mensen hebben die...
Daarin zou de gemeente misschien ook meer samen moeten werken. Dat is nog weer een apart hoofdstuk, hè? Want nu is dat mechanisme, als je inderdaad bij bedrijventerreinen heeft dat voorheen altijd heel erg sterk gespeeld. En hadden we gegeven met een enorm overschot aan bedrijventerreinen, omdat iedereen net aan de rand van zijn gemeente een plak asfalt wilde maken. Dat heette dan bedrijventerrein. Maar ik denk dat zelfrealisatieprincipe, daar zou je eigenlijk iets op moeten afdingen.
Dat de toevallige bezitter van die grond, die mag bepalen wat daar gebouwd wordt.
Ja, de gemeente bepaalt wel wat er gebouwd wordt. Met, maar die kan er geen vinger op steken. Ja. Als u dat wil, dan bouwen we dat.
Ja.
En dan komt er niemand anders meer tussen. En ik vind eigenlijk, ik zou juist ook van liberalen verwachten dat ze een dergelijke vorm, om eigenlijk marktmechanismen uit te schakelen, dat ze daartegen zouden willen optreden.
Waarom? Waarom verwacht je dat van liberalen?
Nou, die vinden toch dat in een marktsituatie de beste partij dan kan bieden om het te maken. En niet toevallig degene die gis genoeg was om 20 jaar geleden daar een afspraak te maken met de boer.
Hoe zou je die concurrentie wel kunnen krijgen dan? Moet je dan je kan niet die grond afpakken. Dat is een inbreuk op eigendomsrechten. Hoe zou je die concurrentie
je moet
kunnen
dus,
krijgen? Wat kunnen we doen? Wat zijn de tools?
Dan wordt het heel technisch, maar je zou eigenlijk een soort optie moeten introduceren dat de gemeente tegen een bepaalde waarde gewoon die grond kan kopen.
Ja, en welke waarde?
Dan moet je over...
Paulus Jansen zegt, landbouwgrond, dus de oorspronkelijke grond, gewoon kun je onteigenen.
Ja.
Is dat te communistisch gedacht?
Ik vind in zijn grond het eigenlijk wel de goede invalshoek. Te zeggen, we kopen het voor wat het nu waard is. Op een gegeven moment wordt het wel ingewikkelder als diezelfde gemeente al een paar keer heeft gezegd, misschien willen we wel hier iets gaan maken. Dan is er eigenlijk al iets veranderd door die mededeling. Hè? Dus dan kan je bepaalde waarden aan toekennen. Hè? Dus ik denk dat het vaak in de praktijk net even wat subtieler ligt. Maar überhaupt dat je de positie hebt om te zeggen van jij denkt wel dat je hier voorrang hebt, maar ik heb een instrument om ervoor te zorgen dat jij die voorrang niet meer hebt, verstevigt heel erg.
En welk instrument is dat dan? Je bestemming
om het gewoon te kopen of door jou de positie te ontnemen, zullen we maar zeggen.
Ja, precies. De optie.
Maar als je die optie hebt, alleen al dat, is natuurlijk in een onderhandeling. Ja.
En wat heeft de gemeente nu nog meer? Want wat houdt die zelf? Zeg nog eens dat woord.
Zelfrealisatieprincipe.
Zij mogen niet alleen bepalen van er komt het type woningen.
Dat is vrij duidelijk en hard in Nederland afgesproken.
Ja.
Dat het de overheid is die het bestemmingsplan vaststelt.
Ja,
niemand anders.
Ja, precies. Ja.
Dus of daar überhaupt woningen komen, hoeveel woningen daar komen, waar de weg loopt.
Ja.
Daar gaan al die ontwikkelaars, die kunnen allemaal posities hebben, maar uiteindelijk gaan ze daar niet over.
Dus daar kun je ook nog in sturen. Nou is er nog iets, de overheid.
Alleen je houdt elkaar gevangen, hè, want er is geen verplichting om het te bouwen. Dus je kan als overheid denken, dit vind ik een goed plan.
Ja.
Als iemand een positie heeft die zegt, vergeet het maar, dat ga ik niet doen. Dan kan je hem gaan onteigenen. Maar dat is een enorm traject, want wat er altijd kan gebeuren, ben je al 5 jaar mee bezig voordat je op het punt kan dat er dan, dat dan de transactie plaatsvindt. Dat je zegt, je wil het niet maken wat ik heb bedacht, dus ik krijg nu de grond van jou tegen een bepaalde waarde. Maar op dat moment kan iemand, net voordat dat besloten wordt, de grond weer overdragen aan een ander. En dan moet je weer opnieuw die procedure gaan.
Ja. Dat is toch bijzonder, dat de grond van Nederland, je zou toch denken, is van ons allemaal. Maar dat we ons als overheid zo in de hoek laten drukken en machteloos weten te maken door... Ja,
door een tekort aan concurrentie ook eigenlijk. Hè? Nu begrijp ik wat je bedoelde met het onderzoek van de ACM. Als ik Maarten van Poelgeest goed begrijp, is dat er dus te weinig concurrentie is op grondposities. Iemand neemt eenmaal die grond in en vervolgens als de gemeente dan... tijdlang verkondigt, daar gaan we ook woningen bouwen. Dan ben je daar gecommitteerd. En dan moet je dus wel met diegene om de onderhandelingstafel.
Ja, en als hij niet wil, dan komt er niks.
En dan komt dat zelfrealisatieprincipe weer om de hoek. En dan moet de gemeente moet dus wel meespelen met diegene.
Ja, maar in hele algemene zin is het natuurlijk van de gekke dat we ons van dat soort dingen afhankelijk laten maken. Dat we zelf niet meer als gemeenschap kunnen bepalen hoe het land eruit ziet.
Ja, maar ja, aan de andere kant...
Maar dat is nu wel duidelijk, denk ik.
Privaat eigendom is natuurlijk ook niet zomaar iets wat je overboord wil gooien. Op grondbezit, toch?
Nou, dat hebben ze in Singapore wel gedaan. Daar is alle grond van de staat. Het is een reet liberaal land, superkapitalistisch. Alleen, zij hebben daarin gezien dat dat met grond misschien niet zo handig is om dat ook aan marktkrachten over te laten. Wel eentje om over na te denken.
Nou, ik zet hem op het lijstje. Ja. Volgens mij beginnen we
en
een beetje...
En het is een voorschotje. Ik zei het net al, communistisch. Maar ik denk juist dat het heel liberaal is om grond wel... Nou ja, voor mijn part, ik heb het in een stukje wel eens gekscherend liberaal communisme genoemd. Maar volgens mij hebben we in ieder geval in deze uitzending wel goed neergezet dat dus wonen niet zozeer duur is om dat grond. Om wat voor redenen ook, magische redenen ook duur is, maar andersom. Door duur wonen wordt grond heel duur.
En grondspeculanten passen de prijs van de grond die ze zouden willen verkopen aan, op basis van wat mensen bereid zijn daarvoor te betalen.
Precies.
Maar ook als overheden al aanwijzen om ergens stukjes grond te gaan ontwikkelen.
Ja.
Dan weet je ook dat ze daar een hele goede onderhandelingspositie hebben om centjes bij de overheid mee te nemen. Kortom, we denken dat de grond van ons is in Nederland, maar het is lang niet in alle gevallen zo. En in deze aflevering hebben we gekeken naar private grond. Volgende week gaan we kijken naar gemeentegrond. Je verwacht van gemeenten, als zij grond bezitten, dat ze toch anders omgaan dan private grondeigenaren met welke functie en welk doel die grond krijgt en welke prijs ervoor gevraagd wordt en dergelijke. Maar dat blijkt ook nog wel best complex in elkaar te zitten.
Ja.
En dat gaan we volgende week zien.
Nou, reageren op wat we nu hebben gezegd zijn wel pittige dingen. Bijvoorbeeld, moet daar absoluut eigendomsrecht voor gelden? Of moeten we dat toch meer gemeenschappelijk benaderen? En volgende week dus, gemeentegrond. Wat vinden mensen daarvan? Moet de gemeente gefaciliteerd worden om daar goedkoop te laten bouwen? En waarom denken mensen dat dat nu niet gebeurt? Ben ik gewoon benieuwd naar wat er leeft, hoe dat speelt.
Ja, stuur ons je vragen toe. Anekdotes en we nemen het zeker mee in de volgende aflevering. Tot volgende week.